Naar Exodus 17 gaan wij weer. Waar wij van doen hebben met de tegenslagen in het leven. Dan wel de tegenslagen in de dagen na de uittocht uit Egypte. Zoals daar zijn de tegenslag van we hebben niets te eten en we hebben niets te drinken. En als je dat allemaal gehad hebt, dan komen de Amalekieten ook nog. Want daar gaat het vervolgens over. Vanaf vers 8. Toen kwam Amalek. Amalek is een meneer eigenlijk. Van oorsprong. En hoewel we in de Bijbel niet lezen over hoe zijn zonen heten, heeft hij blijkbaar toch nageslacht, want Amalek zelf, dat is hier al een anachronisme. Dat wil zeggen, die moet al lang geleden overleden zijn. En we hebben hier dus van doen met een volk dat nou eenmaal aangeduid wordt bij de naam van een stamvader, want zo zit dat met een volk van oudsher. Dat wordt niet naar believen ingedeeld, maar een volk is een volk vanwege gemeenschappelijke oorsprong. Dat wil zeggen vanwege de bloedband en daarmee ook vanwege de eigen volksaard. Dat heeft met genen te maken, heeft men mij verteld. Maar hoe dat precies in elkaar steekt, dat weet ik ook niet. Ik heb er ook niks meer mee van doen, denk ik wel eens, dus laat nou maar zitten. Maar daar heeft het mee van doen. En Amalek is dus in dit geval een heel volk. Wij kennen die Amalek overigens wel als familie van Esau. Het is in ieder geval een Edomitisch volk. Maar u weet waarschijnlijk hoe dat was. Esau of Edom, ook wel genoemd Seir trouwens. Dat was dan de broer van Jacob, ook wel genoemd Israël. En ook wel genoemd Jeshurun, maar er zijn nog een paar namen. Ze hebben allemaal meerdere namen. Dat is voor ons om het interessant te houden, goed bij de les te blijven. Maar Jacob had een broer Esau, Edom. En Jacob had 12 zonen en Esau ook, ben ik zo uit het hoofd. Ik meen dat er een stuk of 12 genoemd worden. De 12 vorsten van Edom heet dat. Zoals je ook de 12 stammen van Israël hebt. En een van die zonen van Esau heette Elifas. En Elifas had dan weer een zoon en dat was Amalek. Zodat Amalek een kleinzoon is van Esau. Ik sta er tamelijk uitgebreid even bij stil, bij de identiteit van dat volk. Omdat we volgens ditzelfde schriftgedeelte er nog lang mee te maken zullen hebben. Want het laatste vers van dit hoofdstuk luidt dat Mozes zeide, terwijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. En dat is dan hier begonnen, maar het is nog lang niet afgelopen. Dat is ook de strekking van de geschiedenis zelf, want het is een beetje een vreemde geschiedenis. Niet dat er oorlog is tussen twee volkeren, want dat is een normale toestand, om zo te zeggen. Nee, niet dat ik er voorstander van ben, maar ik bedoel, achterom kijkend zie je dat dat heel gebruikelijk is. Dat is niet het bijzondere. Het bijzondere hier is dat weliswaar de Heere is aan de kant van Israël, maar dat voor de gelegenheid dan toch de strijd de hele dag duurt. Namelijk totdat de zon onderging, want een dag duurt normaal gesproken, en tenzij anders vermeld, totdat de zon ondergaat. En dat staat er dan ook in vers 12, dat die strijd de hele dag duurt. Was dat nodig? Nee, als de Heer er nou toch bij betrokken is, dan kan hij er ook wel meteen een eind aan maken. Hij kan die legers ook gewoon dood laten neervallen. toch? Hij had ze ook kunnen tegenhouden. Hij had ze ook kunnen op de vlucht kunnen jagen, zodanig dat ze het legerkamp verlieten en achterlieten. Dat zijn allemaal voorbeelden van hoe het later in de geschiedenis bij gelegenheid gebeurt. Zouden ze misschien ook op de vlucht kunnen jagen met fakkels en kruiken, die voor de gelegenheid dan wel stuk gegooid worden. Maar ja, kruiken gaan toch vroeg of laat stuk, dus daar is weinig aan verloren. Dat is trouwens in de dagen van Gideon. En zo zijn er nogal wat situaties. Je hebt ook nog zelfs dat een heel leger blind wordt. En dan wordt het geleid naar een verkeerde plek. Komt ook allemaal nog voor in de Bijbel. Ik vind het altijd wel grappig hoe de Heer de vijanden een lesje leert. Hoewel, ze hebben er nooit veel van geleerd, blijkt in de praktijk. Maar in dit geval is het dan toch een strijd die de gehele dag duurt. En dat is waarschijnlijk dan weer zo, omdat die strijd van de gehele dag model staat voor de strijd tussen Israël en Amalek. De hele geschiedenis door, tot in de dagen van de wederkomst van Christus. Of had ik nou moeten zeggen tot en met de dag? Dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, die strijd is nog niet beëindigd en gaat nog steeds door. De hele geschiedenis door. De aardigheid is, want ik vind dat aardig bij de bestudering van de Bijbel. Ik vind die dingen aardig. Dan heb je van doen met Midianieten, zoals bij Gideon. Maar dan ineens, dan wordt er ook Amalekieten bij genoemd. Of ze hebben te strijden tegen Filistijnen en dan ineens worden weer Amalekieten erbij genoemd. Die lui die duiken overal maar op. Dat staat er ook in je handboek. Er staat, het is een nomadisch volk. Daarna staat erbij waar ze woonden, maar het heet dan toch een nomadisch volk. Ik vind het wel grappig eigenlijk. Want nomaden worden niet geacht een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. Maar ze worden volgens de handboeken gelokaliseerd zo ongeveer tussen de Filistijnen en Egypte. Die vind ik persoonlijk erg grappig. Want bij gelegenheid hebben de Amalekieten de steden der Filistijnen veroverd. En bij deze gelegenheid zijn ze onderweg om Egypte te veroveren. Had ik u dat al verteld? Hier zijn ze bezig Egypte te veroveren. Ik weet echt niet meer of ik u dat al verteld heb. Een beetje wel, hè? Die Amalekieten die kennen wij namelijk via een andere route. Het is gewoon een kwestie van studie en schrift met schrift vergelijken. En ook wat ik altijd maar noemde, de buitenbijbelse bronnen. Daarvoor, geschriften enzovoort. En dan blijkt dat we ze in ieder geval kennen ook als de Amu. Want zo schrijf je dat dan. Amu. Dat zijn de Amalekieten. En dat is een Egyptische naam voor een volk dat we via het Grieks kennen als de Hyksos. En dat is een volk dat bij gelegenheid de macht overnam, naar het schijnt zonder strijd. En het was een nomadisch volk en ze namen de macht over in Egypte. Ze zijn daar even later wel weer uitgebonjourd. Uitgevochten door Egyptenaren die in verzet zaten enzovoort. Dat is onderwerp voor heel wat literatuur trouwens. Maar die maar even terzijde. Maar het is gebeurd. En die Hyksos, de koningen daarvan, heten dan Apop. Nummer 1 en 2 en 3, en welke rugnummers ze maar hadden. En de koningen van de Amalekieten in de Bijbel, die heten Agag of Agog. En u begrijpt dat dat in de praktijk toch heus hetzelfde is. En dat het over hetzelfde volk gaat. En die Amalekieten die hadden dus niet een hele vaste woon- of verblijfplaats. Maar als je ze lokaliseert tussen de Filistijnen en Egypte, dan daar ongeveer wel, ja. Het ging wat heen en weer, maar daar ongeveer wel. En soms waren ze in Egypte en soms waren ze in het gebied van de Filistijnen. Dat was in ieder geval nadat ze uit Egypte gegooid waren. Maar hier zijn ze blijkbaar, want het is makkelijk genoeg, hier zijn ze blijkbaar onderweg naar Egypte. Om daar de macht over te nemen. En zo komt de een de ander tegen. Die hebben we toch, hè? Het is in het leven zo gelegen De een die komt de ander tegen. Wie dit gedicht heeft, weet ik niet. Maar hij is klassiek. Want hij is ouder dan ik, dus dan is hij klassiek, hè. Nou goed, en hier komt de een de ander dus tegen. Israël uit Egypte, met achterlating trouwens van een rijk dat weliswaar groot en machtig was, maar dat volledig ten onder gegaan is. Zoals in de voorgaande hoofdstukken beschreven, waarmee tevens verklaard is waarom die Amalekieten onderweg zijn naar Egypte. Dat is een land, daar kunnen ze zomaar binnenlopen. Dat is een land wat niet meer bestuurd wordt, zo wordt het ook beschreven. Kan niet meer bestuurd worden, het heeft geen leger meer. Kortom, het leek vandaag veel op Nederland anno 2017. Hè? Ja, ik kan het ook niet helpen. Ik denk dat dan, van zoeken ze voorbeeld, waar komt dat nog meer voor? Nou, dit. En dan kan iedereen zo naar binnen om de macht over te nemen. En hoe dat kan, deze keer zonder strijd. Maar goed, daar moeten we het helemaal niet over hebben natuurlijk. Maar we hebben het wel over Amalek. Men vertaalt de naam met een volk. Am is een volk. En Lek, dat is van likken. Dus een volk van likkers. Toen heeft men gauw bedacht, dan zijn het honden. Want die likken. Maar ik moet u zeggen, ik heb eens een kat gekend. Nou ja, goed, dat doet er ook niet toe. Maar de... Ja, dat doen de dieren allemaal. Als ze iets betasten willen, doen ze dat niet met de poten. Dan zeg je, blijf eraf met je poten, weet je wel. Dieren doen dat meteen likken. Trouwens, kinderen doen het ook, want die steken alles meteen in de mond. Hè? Meteen met de tong, met de mond, proeven. Zo gaan die dingen. Dus of dat nou honden zijn, dat vind ik wel makkelijk om te zeggen, dat betekent in de praktijk honden. Punt 1, er is een ander woord voor honden. En punt 2, ja, alle heidenen worden altijd honden genoemd. Dat doen wij ook. Nou ja, wij noemen ze soms moffen of zoiets, hoe moeten ze maar noemen. Maar het is nog mij toch? Dat kan het toch nog? Nou ja, oké. Wat zei je? Ja, sommigen hebben hondenkoppen, alleen dat heet niet hondenkoppen hoor. Dat heet jakhals. Dat staat in het bijschrift bij de foto. Nou ja, laat me zeggen. Maar zoiets, het lijkt daarop. Maar het is maar makkelijk, want honden worden geacht onrein te zijn. In ieder geval katten, die reinigen tenminste nog wat. Ik zeg al, ja, dat is het enige zelfreinigen dat wij in huis hebben. Maar we hebben ze niet meer in huis. En mijn vrouw is het daar niet mee eens trouwens. Dus ik kan het helemaal niet zeggen nu. Want de kat reinigt wel zichzelf, maar het hele huis werd ondergevuild. Maar toch maar weer. Zijn rare beesten. Nee, waar het over gaat is een volk van likkers. En of je de associatie hebt met honden. Ja, alle heidenen worden in de Bijbel honden genoemd, dus dat schiet niet echt op. Een volk van likkers, maar dat wil zeggen dat de tong gebruikt wordt. En wat het in de praktijk betekent. Ja, dit is ingewikkeld om uit te leggen, want dan moet ik een heleboel schriftplaatsen naast elkaar leggen. Amalekieten, dat zijn die lui die zo stiekem overal een vinger in de pap hebben. Nou ja, een tong in de pap misschien, maar wat ik u net zei, dan heb je van doen met de Midianieten, dan weet je tenminste wie het zijn en dan kijk je even goed en hé, dan loopt ook een stelletje Amalekieten erbij. Enzovoorts. Die duiken overal bij op in de Bijbel. Als het een beetje wil, staat het in je Bijbelse handboek ook nog. Dat ze spelen overal een rol. Het valt je niet op, maar ze schijnen overal aanwezig te zijn en zich overal mee te bemoeien. En dat is dan weer zo, als u mij vraagt, omdat ze collectief, als Amalekieten, een uitbeelding zijn van de... Laten we zeggen van de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Zonder al te specifiek daarover te worden. U weet waarschijnlijk dat wij hebben vanuit Israël gezien, en je gaat naar het zuiden, naar Egypte, dan heb je eerst de Filistijnen. En die zijn een beeld van de natuurlijke mens, het vlees, de oude mens, die altijd weer de kop opsteekt. Dat is ongeveer de betekenis van de naam ook. Dat wil zeggen, degene die overal in doordringt en niet te stoppen is. Daar heeft men van gemaakt dat het betekent dat ze nomaden zijn. Maar ja, alle volken zijn nomaden, beste mensen. Dus dat is allemaal non-informatie. En dat nog voor de tijd van internet, zo oud is dit allemaal al. Non-informatie heet dat. Dus zoals langs de weg bij ons in Almere staat een bord langs de weg. Daar staat op geen file-detectie. Ja, wat moet je nou met een bord geen file-detectie? Dat had net zo goed kunnen staan geen aardappels te koop. Ik bedoel, dat betekent ook niks. Geen file-detectie. Ik heb daar nog nooit file-detectie gezien. Maar er staat een specifiek een bord. Geen file-detectie. Detectie.
Vandaag hebben we erop.
Maar hoe dan ook, daar barst het tegenwoordig van mededelingen die helemaal niks betekenen. En dat volkeren nomaden zijn. Volkeren hebben altijd gezworven. Ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar iedereen die zich bezighoudt met dank aan broeder Albert Bakker voor het hele boekwerk. Ik heb het hier liggen, Albert. Iedereen die zich bezighoudt met waar onze voorouders vandaan komen, komt vanzelf tot de conclusie: uit het buitenland. En Nederland heeft veel buitenland, hebben ze mij verteld. Dus ja, allemaal uit het buitenland. Of het nou lang geleden is of heel lang geleden, maar het komt allemaal uit het buitenland. Dus ja, wij zijn allemaal zwervers en Nederland is bevolkt geworden in de dagen van de grote volksverhuizing. Het heeft eeuwen geduurd, maar en het duurt nog voort als u het mij vraagt. En het wordt tijd dat wij weer gaan, want ja, dus... daar zouden we het niet over hebben. Maar zo gaat dat normaal gesproken. Er komt weer een ander volk binnen en dan gaan wij weer weg. Waar zijn die Vandalen eigenlijk gebleven? En de Bataven, allemaal weer vertrokken. Want er kwam weer al ander volk binnen. Dat is het begin van de geschiedenisles op school. U weet wel, in het jaar nul, of het was net ervoor of net erna. Maar toen kwamen de Friezen, de Franken en de Saksen in ons land, toch? Of waren het eerste Bataven? De eerste Bataven, zeg ik altijd. Uitvinders van de fietsen. Bij nadering was het de waterfiets. Want ze kwamen bij Lobit ons land binnen. Maar dat nou maar even terzijde. En daarna kregen de Friezen, de Franken en de Saksen. En op een gegeven moment waren er ook de Caninefaten en de Tubanten. Vooral in Enschede en omgeving, zal ik maar zeggen. Maar goed, waar die allemaal nou vandaan kwamen, is allemaal nomadisch. Het idee van een vaste woon- of verblijfplaats, dat is een beetje een waanidee, dat lijkt zo. Dat is niet echt zo. Het blijft altijd zo. Hier zijn wij nog maar heel even en dan gaan we maar weer. Of wij een vast vaderland hebben, nou ik wel. Jullie ook? Een beter vaderland en dat is boven. Heet het in Hebreeën hoofdstuk 12. En voor de rest hier op aarde het idee van vaste woon- of verblijfplaats. Dat is een beetje raar eigenlijk. Mijn familie komt uit Den Achterhoek. Althans, als je niet al te ver teruggaat. Dan kan je aan mijn achternaam nog merken. Uit de Achterhoek. Daar werden de boerderijen gepacht voor 1 jaar. En ergens in februari, rond Sint-Petrus geloof ik, of Sint-Pieter, hoe moet het heet, misschien noem ik nou de verkeerde heilige, maar dat doet er nou niet toe. Dan liepen alle contracten af en dan verhuisden al die boeren weer. Het was een soort stoelendans naar de volgende boerderij enzovoort. En dan, als het een beetje tegen zat, veranderde hun achternaam ook nog. Want ze droegen de namen van de boerderij. Heb je dat zo? Begrijp je wat ik nu zeg? Zo ging dat. Maar in het groot gebeuren die dingen ook. Waar wonen de Saksen eigenlijk? In Saxe. Weet je waar Saxe ligt? Saxonië? Saxe? Ja, Zuidoost-Duitsland, dat ligt aan de Tsjechische grens. Nou ja, de Bohemen, hoe dat maar heten mag daar. Maar Neder-Saxen, dat ligt hier net over de grens. West-Duitsland dus. Als je in Noord-Nederland de grens over gaat, dan ben je Neder-Saxen. En in Nederland, nou, woonden ze ooit aan de kust, in Saxenheim. Bezemerachtig. En daar zijn ze weer verdreven, omdat de Friezen vanuit het noorden langskwamen, die dreven langs de kust, konden geen kant meer op. Dus die Saxen hebben zich moeten terugtrekken. En sindsdien vind je de Saxische boerderijen in het oosten van Nederland, want ze zijn teruggedreven. En een ander deel is niet teruggedreven, land in was, dus overgestoken naar Engeland. En toen vielen daar de Saxen binnen en die moesten toen vechten tegen de Kelten. En daar kreeg je van doen met King Arthur en dat komt het hele verhaal vandaan. Strijd tussen de Saxen en de Kelten. Het is altijd gedoe geweest, iedereen altijd. Dus dat zegt allemaal niks, hè? Maar je moet dat wel een keer leren. En dus zei de heer tot Abraham, ga uit het land en uit zijn vaders huis. Binnenkort wordt het daar toch wat vol. Dan heb je met die families. Dus ga er maar uit en ik wijs je wel een land en dit land zal ik je geven, enzovoorts. En daarna is die hele familie er ook weer uit verdreven, is in Egypte terechtgekomen wegens de hongersnood en dat soort dingen meer. Dat weet ik toch allemaal. En toen weer terug, daar zitten we nu middenin. En toen zijn ze er weer uit verdreven in fasen. In de diverse ballingschappen, we laten het vanavond niet te moeilijk maken, in de Assyrische ballingschappen, in de Babylonische ballingschap, gemakshalve, zo. En ja, en ze zijn nog steeds bezig. En de Amerikaanse president bemoeit zich vandaag met de gang van zaken in Israël en met de Palestijnen en met het vredesproces. Het vredesproces, ik vind het een grappig woord. Nee, het is niet leuk, maar ja, wat moet je ermee? Vredesproces. Enzovoort. Want ze zoeken allemaal naar een zelfstandige en tamelijk veilige staat. En dat bestaat helemaal niet. Ja, dat is Manchester vandaag. Maar, zoiets bestaat helemaal niet. Dus niet meteen al die namen vertalen met het zijn nomaden. Dat doen ze met de Kelten ook. Dan zeggen ze dat woord betekent dat het zwervers zijn, dat het nomaden zijn. Ja, dat zal wel. Dan kan je er al makkelijk van maken, want het is nooit in strijd met de werkelijkheid. Of het taalkundig ook de juiste betekenis is, dat is nog maar zeer de vraag. En wat de Filistijnen betreft, ja, dat zijn zwervers. Die woonden daar in de Gaza-strook, Palestina, heet het in de Bijbel. De Gaza-strook, Palestina. Maar ze kwamen van Kreta. Dan moet er iemand even roepen. Dat kan helemaal niet, want dat is een eiland. Daar kan je niet vandaan komen. En dat kan wel, maar dan moet je er eerst naartoe gegaan zijn. Dat hoef ik op Urk toch denk ik niet uit te leggen. Dus ja, u weet wel, de Kreti en de Pleti. De Pleti zijn de Filistijnen en ze heten Kreti omdat ze van Kreta komen. Maar ze hebben zich gevestigd op de oever. De zuidoostelijke oever van de Middellandse Zee. Enzovoort. Maar wat hun naam betekent, is dat je er nooit vanaf komt en dat ze altijd de kop opsteken. Maar ze zijn een beeld van de oude mens, de natuurlijke mens, het vlees. Heb je dat nog? Dat zijn de Filistijnen. En hier staat, er is een strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Maar dichter bij huis zou men een strijd hebben met de Filistijnen. En heel de geschiedenis door kom je die lui tegen, die Filistijnen. En voor sommigen, waaronder Saul, was het een levenstaak en een levensdoel om die Filistijnen te verslaan. En dat het Sauls levensdoel was om dat te doen, ja, dat heeft geen historische aanleiding. maar een overdrachtelijke. Want Saul is een beeld van de wet, de heerschappij van de wet. De naam van Saul wordt ook altijd verkeerd geïnterpreteerd. Men zegt hij was gewenst, geliefd, Saul. Dat is niet de betekenis. De betekenis is hij eist. Hij wenst, hij eist, hij legt eisen op. Saul is de eisende. Vandaar dat Saulus van Tarse, die dus ook zo heette, als vertegenwoordiger van de wet, tot bekering kwam en daarna zijn naam wijzigde. Want zei hij, met die wet wil ik niks meer te maken hebben. Dat schade en trek. Dan kan de mens niet doorzalig worden, die zwak en onprofijtelijk. Er valt niks te eisen, want de eis kan niet ingewilligd worden. En wat koning Saul betreft, eveneens uit Benjamin, net als Saulus trouwens, ook niet voor niks, maar goed. Wat koning Saul betreft, zijn opdracht was om de Filistijnen te verslaan, maar dat is de uitdrukking van die geestelijke waarheid, die overdrachtelijke waarheid, dat de wet er is om het vlees te verslaan. Daar dient alle wet toe. Tot vandaag, of je het religie noemt of niet, of dat het gewoon wereldse wet is, of zelfs gewoon etiketten. Want dat is ook wet, maar dan een kleine wet, hè? Ethiek. Kleine ethiek. Wet is er altijd om de mens, het vlees, de oude natuur, om die onder controle te krijgen. En dat is dan weer zo, omdat die mens nogal ongeremd is van nature. En u weet, een mens kan heel snel een heleboel dingen doen. Maar u weet, dat is wel leuk hoor, een fiets waar je heel hard mee kunt, maar er horen wel remmen op te zitten. Dat is wel interessant, voor je auto trouwens ook. Je moet zo'n ding kunnen stoppen. En dus heeft de mens de wet. Hij vindt ook dat hij die nodig heeft. Dat is uitgebreid over gefilosofeerd, maar één zin moet ook genoeg zijn, vind ik altijd. Ik heb zo'n hekel aan die academische uiteenzettingen. Omdat die lui die proberen altijd te bewijzen wat iedereen van nature wel weet. Dat hoef je niet te bewijzen, dat vind ik een beetje overbodig. Wet is er om de mens onder controle te krijgen, om de mens voor te schrijven waar zijn grenzen liggen, tot hoever die mag gaan en anders zwaait er wat. Dat is het eigenlijk. En het is om botsingen te voorkomen. In het verkeer probeert men dan de snelheid af te schaffen. Hoe langzamer, hoe beter. Dan moet je dus gewoon het hele verkeer afschaffen. Dan krijg je ook geen dodelijke ongelukken meer in het verkeer. En als je geen botsingen wil hebben tussen mensen, moet je de mens afschaffen. Zodat de decreet luidt, verbeter de wereld. Kill yourself. Dat is hem, ja. Nee, dat is een variant die het heet, en begint bij de buurvrouw. Maar dat, nou ja, toch maar. Maar kill yourself. Ik vind het een aardige Amerikaanse vondst wel. Want zolang wij onszelf niet killen, wordt de wereld ook niet beter. Het is Bijbelse boodschap. Ja, ik zeg het wat ongelukkig, of wat onconventioneel. Maar het is Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is, de mens moet dood. Hij deugt niet. Nou ja, de Bijbelse boodschap is inmiddels, want we zijn enige duizenden jaren verder, de mens is dood, voor God. En vervolgens is de boodschap dat er nieuw leven is, eeuwig, onvergankelijk leven, waaraan men gratis cadeau en geheel voor niets deel kan krijgen. Tussen iemand, dat vind ik te goedkoop. Ik heb trouwens ook iemand gekend die zei, dat is dan jammer dat het niks kost, want dan kan je niet afdingen. Maar ja, je kan er ook niks aan afdingen. Dat was Ad Leeuwenhagen, bij nader inzien, die dat ooit zei. Dat ging over heel andere dingen, maar die zei dat. Dat is nou jammer dat het gratis is, dan kan je niet afdingen. Nou ja. Ik vind het wel makkelijk, want ik heb een hekel aan dat soort tijdverspilling. Zeg wat het kost en ik betaal het of ik betaal het niet, maar niet zo. Ik heb er zo'n hekel aan. Ik ben ongeduldig, dat zal het wel wezen hoor. Maar dat is weer omdat we hier maar heel even zijn. Dus ik heb altijd de haast. Hè. Maar toe maar weer. Ja, de tijd is kort, gebruik hem wel, heet dat. Sinds een ding, tegeltje op de schouw. Nou ja. Maar we zijn hier ook inderdaad maar kort. Maar kijk, Saul, als uitbeelding van de heerschappij van de wet, heeft dus tot doel het vlees onder controle te brengen. En dat krijgt gestalte in de Filistijnen. Dat is het vlees, dat is de natuurlijke mens. En die moet onder controle gebracht worden, uitgeroeid worden, weet ik veel, opgevoed worden. Maar het lukt niet. Nou ja, en dan zegt de Bijbel ook nog dat onze strijd eigenlijk, dat woord staat er niet bij, maar dat krijgt u van mij gratis. Nee, kunt u niet afdingen, nee. Dat wij de strijd eigenlijk hebben, niet tegen vlees en bloed. Want er zit nog wat achter. En hoewel het eruit ziet als strijd tegen vlees en bloed, en hoewel we in de praktijk wissen waarachter strijden tegen vlees en bloed, is de werkelijke strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen die krachten die dat vlees en bloed in beweging zetten. Dat wat erachter steekt. En dat zijn de Amalekieten. Amalekieten. Ja, die kom je niet alleen in Groningen tegen trouwens, maar... Dat zijn dus precies wat Efeze 6 daarvan zegt. Want daar staat dat. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Tegen de geweldhebbers deze wereld of deze eeuw of wat er maar staat precies. Dat doet er nou niet toe. Het moet duidelijk zijn wat het is. En vandaar dat de Filistijnen en daarachter de Amalekieten de grote vijanden zijn van Israël. En zo wordt het vermeld, die functie vervullen ze in de geschiedenis. En ze zijn een uitbeelding van deze geestelijke waarheden, om zo te zeggen. En zodra je dus verlost bent uit Egypte, en terwijl de Heer je te eten en te drinken geeft, loop je wel tegen de Amalekieten op. Dat is het Nieuwe Testament. Dat is geestelijke waarheid. We hebben een ernstige vijand. De andere kant is, we hebben de overhand. Er staat hier een paar versen verder. En daarmee wel degelijk de overwinning. Maar zolang deze dag voortduurt, de dag der genade om zo te zeggen, zijn wij in die strijd betrokken. En dat is wat beschreven wordt. Toen kwam Amalek, die likkers die met hun tong. Dat zijn de lui die de wereld, de mensheid, inspireren. Ik weet niet of je ooit hebt stilgestaan bij dat woord, inspireren. Ik weet niet waarom het in een andere taal moet eigenlijk, want het is een leenwoord natuurlijk. Hè. De term is begeesteren. Inspireren. Het idee is namelijk dat de mens zijn ideeën, althans in belangrijke mate, ingefluisterd krijgt door die tongen, die likkers, die fluisteraars. En wij noemen dat inspiratie. Tegenwoordig heet zoiets trouwens ook spiritualiteit. Al vind ik dat je dat ook niet moet overdrijven, want ik ben van mening dat dat in hoge mate dan ook nog een verkeerde noemer is. Dat wil zeggen dat het verkeerd benoemd wordt, want sommigen denken dat hun eigen gevoelens worden ingegeven door geesten. En dan moet ik u zeggen, nou nee, dat komt van je genen en daarna komt het van de tabletjes die je gegeten hebt. Daarbij kun je gevoelens, en niet alleen de tabletjes hoor, maar daarmee kun je je emotie sturen. vaag. Maar we hebben voldoende gewoonlijk aan positief en negatief. Dat er ook nog links en rechts tussen zit in de emotie. Nee, het is gewoon, je bent blij of bedroefd. En je bent heel blij en heel bedroefd. Of je bent hemelhoogjauchzend of zo'n todenbedrukt. Maar ja, als ik niet oppas, komen we toch nog in de academische hoek terecht. En dat was niet de bedoeling. Want het is natuurlijk toch psychologie. Het is, en je zit of hoog op de berg, I'm sitting on top of the world, enzovoort. Of je zit in een dip. En het is zo gewoon dat we het een dip noemen. Want het woord depressie vinden we ook al te lang om nog uit te spreken. Het is, weet je wel, en dat gaat op en neer. Op en delen heette dat in Groningen. Het gaat op en delen. Dat, ja, en dat, dat komt niet door geesten, dan onderschat je die lui. Geesten, die zijn veel creatiever dan dit. Die geven wel degelijk ideeën in. En wat men van ouds noemt de tijdgeest, is waarschijnlijk een goede nomenclatuur. Een woord. Kom ik daar nou weer af? Dat is waarschijnlijk een goede naam daarvoor. De tijdgeest. Is dat dan een geest? Beweegt die? Ja, waarschijnlijk wel. Maar de tijdgeest, u weet dat heeft van doen met de publieke opinie enzovoorts. En iedereen denkt overal altijd maar hetzelfde over. Hoe komt dat toch? Nou, dat zou heel goed kunnen komen omdat er één iemand is die dat bij al die mensen hetzelfde influistert. Dat wordt gestuurd op een of andere manier. Even wat anders, wie heeft de boekdrukkunst uitgevonden? De boekdrukkunst. Nee, jongens en meisjes, vroeger. Er is een tijd geweest dat ze dat niet konden drukken. Dan moest je een boek gewoon met de hand overschrijven. Dan weet je dat. Iemand heeft uitgevonden dat je dat ook kunt drukken. En dus seriematig vermenigvuldigen. In wanneer het maar was, 14 zoveel. Zo rond 1500, net ervoor denk ik. Wie heeft dat uitgevonden? Hè? In Nederland geven ze de schuld aan Laurens Jansson Koster uit Haarlem. Vandaar dat het Haarlems dialect algemeen beschaafd Nederlands geworden is. Mede doordat meteen ook de Bijbel gedrukt ging worden. Want de eerste boeken die gedrukt worden waren boeken in verband met de Bijbel. Maar die maar even terzijde. Daar ging het me niet om. Wat ik wilde vertellen is dit. De Duitsers noemen een andere naam hoor. Hè? Van iemand uit Heidelberg. En daarom heet een beetje fatsoenlijke druk pers, heet een Heidelberger. Ja. Nou ja, nu niet meer, denk ik. Ik weet niet of die dingen nog gebruikt worden. Maar het idee is namelijk, want er stond gewoon in mijn geschiedenisboekjes. Het idee is namelijk dat op meerdere plaatsen, onafhankelijk van elkaar, dezelfde uitvinding gedaan werd. Werd op meerdere plaatsen tegelijkertijd aan hetzelfde gewerkt. Onafhankelijk van elkaar. Hoe kan dat? En dat komt te vaak voor dan dat het toeval zou zijn. En de verklaring wordt dan de tijdgeest. Maar de verklaring is natuurlijk, er zit iemand achter die dat bestuurt. En dit is maar een simpel voorbeeld, tamelijk onschuldig voorbeeld. Maar er zijn heel wat andere dingen die voor ons heel gewoon zijn, waar we aan gewend zijn. Maar als je er vraagtekens bij zet, wordt het toch een beetje vreemd. Hoe komt het dat wij allemaal vinden dat man en vrouw gelijk zijn? Waarom zeggen we dat eigenlijk? Dat gelooft niemand van ons namelijk, maar waarom roepen we dat zo hard? Hè? Oké, en waarom hebben we het over de rechten van de mens? Een dwaas idee. Bij wie kun je die rechten inwisselen dan? Waar kun je recht laten gelden? Waar kun je een bonnetje deponeren en zeggen... Kijk, er staat op, ik heb recht op dit. Elk mens heeft recht op werk. Staat in de handvest van de rechten van de mens. Wissenverachter staat erin. Recht op werk. Oké, recht op werk. Hier staat het. Nou, en dan kom ik bij u en dan zeg ik... En dan zegt u, ja, maar dat kun je bij mij niet inwisselen. Oké, bij wie dan wel? Van wie heb je die rechten dan? Dat kun je dan wel zeggen. Een mens heeft daar recht op. En er zijn nog een heleboel dingen meer. Ik heb me daar niet in verdiept, dus ik kan nu verder zo gauw niks noemen. Maar hoe komt men daarbij? Wie bedenkt zoiets? En nu krijg je zulke onnozele dingen onder de mensen. Zodanig dat men internationaal vindt dat het zo moet. Wie heeft eigenlijk de democratie uitgevonden? Wat is dat voor een dwaas idee dat iedereen zich moet bemoeien met het bestuur van een land? Je kan toch op voorhand bedenken dat zo'n land dan noodzakelijk ooit onbestuurbaar gaat worden? Oké, je gaat met de bus op vakantie naar Spanje. Er zitten 50 man in de bus. Stel je dat ervoor dat die 50 man zich allemaal gaan bezighouden met de route, met de chauffeur, over hoe er gereden moet worden en al dat, waar er gestopt moet worden en wanneer de plaspauzes zijn en al dat soort dingen meer. Je moet er toch niet aan denken? En dan hebben wij een land met, ik kan het bijna niet aan mijn keel krijgen, 17 miljoen mensen. We hebben 200 jaar koninkrijk bedacht. Wel het koninkrijk, de noordelijke Nederlanden, dus dat koninkrijk toen het ontstond, om zo te zeggen, dan wel werd uitgeroepen, had 2 miljoen inwoners. En de zuidelijke Nederlanden hadden de 3 miljoen. De Belgen waren in de meerderheid. Maar goed. En nu hebben we in de noordelijke Nederlanden 17 miljoen mensen. Die zich allemaal verplicht. Nou, het is niet meer verplicht, geloof ik. Het is wel geweest. Die zich allemaal moeten bezighouden met het bestuur des lands. Met de politiek. Dat is toch idioot. We kunnen toch wel een commissie benoemen die dat regelt en zo. Maar ja, daar zijn ze mee bezig. Maar dat kunnen ze niet. Dat zijn een paar man die er zitten, langs democratische weg. En een paar dames, oh ja, een paar mensen, oké, een paar mensen. En die kunnen het niet. En wij zijn met 17 miljoen, wij kunnen het helemaal niet. Dus daar gaat echt niks van terechtkomen, van dit soort dingen. Maar wie heeft bedacht dat het zo moet? In vredesnaam. Hoe komt dat? En waarom denken ze in heel de zogenaamde westerse, zogenaamd vrije wereld dat het zo moet? Je bent echt aan de heidenen overgeleverd als iedereen zich ermee bemoeit. Het is wel erg genoeg als je een bedrijf hebt en je hebt een ondernemingsraad. Bestaat dat nog eigenlijk, ondernemingsraad? Bestaat dat nog? Dat is problematisch genoeg. Het is jouw bedrijf. Niet van die lui. Maar die bemoeien zich er wel mee. En dat is wettig. Dat is via de wet zo geregeld. Enzovoorts. Voor het weet ben je je spullen kwijt. Ja, echt wel. Maar ja, er nog een paar dingen die ik dan... Maar goed, laat me zitten. Waar me om gaat is dat je moet je realiseren... dat de mensheid, de wereld, wel degelijk bestuurd wordt. Dat wil zeggen, het gaat nergens naartoe. Het kan ook nergens naartoe. Dus het zwalkt wat in het rond. Maar dan toch allemaal tegelijk, om zo te zeggen. Links uit de flank, rechts uit de flank, enzovoort. Net als die vogels, weet je wel, zo'n zwerm spreeuwen. Het gaat in principe nergens naartoe. Het draait wat rond, maar wel allemaal gelijk. Waar dient het toe? Nergens toe. Maar het is een belachelijke uitbeelding van hoe het in de wereld toe gaat. Samen op weg. Maar Joost mag weten waar naartoe. Bouwen aan een betere toekomst. Waar wou je die vandaan halen, die toekomst? Wat is dat voor een ding? Hoe kom je erbij? Je leeft vandaag. Meer hebben we niet dan vandaag. Of we nog een morgen krijgen. Ja, dat... Maar afwachten, dat is mooi als het zo is, dan krijgen we weer een dag. Maar iets als bouwen aan een toren, waar halen we die ideeën vandaan? Dat is toch allemaal dwaasheid? Nou, ik weet waar het vandaan komt. Dat heet inspiratie, begeestering of wat het maar was. En mocht je tot het idee gekomen zijn dat er ergens in jouw buurt iemand is, een geleidegeest of een bewaarengel of wat dan ook, moet u zeggen, dat is personeel van de duivel. En die wijst je de weg. Kan die schelen waar naartoe, als het maar niet is naar de Heer. Hoe komt het dat men hier in West-Europa massaal, collectief, de Bijbel aan de kant geschoven heeft? Als ik mij vraagt in één generatie, maar ik wil er wel twee bij tellen, in drie generaties dan vooruit. Weg. Van officieel een christelijk land naar officieel een volstrekt seculier land, waar tekenen van godsdiensten achterwege moeten blijven. Wat natuurlijk niet kan, maar ja, dat is de dwaasheid van de wereld. Kijk, het punt is dat wij dus gewoon van doen hebben met die Amalekieten. Die besturen de zaak, die houden het in de gaten, die fluisteren wat in. En ze doen het niet bij één mens, ze doen het bij een heleboel mensen tegelijk. Ik denk ook dat dat de enige verklaring is voor de zeer oude vraag inmiddels. Nou ja, zeer oud. De oude vraag is hoe het nou kan dat zo'n huisschilder uit Oostenrijk een hele, die hele Tweede Wereldoorlog op poten kon zetten. En de halve zo niet de hele wereld in het verderf kon storten. Ik ben altijd de naam van die man kwijt. Maar ja, hè? Ja, doet er ook niet toe. Kon je hem maar vergeten, denk ik wel eens. Maar dat gaat niet lukken. Hoe krijgt hij zo'n heel volk achter zich aan? Toch? Omdat wat die man werd ingefluisterd, wordt ook ingefluisterd bij zijn heel volk. Er zit een plan achter. Zo gebeuren die dingen. En in dit geval zijn we, omdat we na die dagen leven, en bovendien omdat we niet aan die kant staan, maar aan de kant van de overwinnaars, kijken we op die lui terug en zeggen, die waren helemaal fout, want zo heet dat, hè? Ze waren fout. Behalve als ze gewonnen zouden hebben. Dan zouden al die anderen fout geweest zijn. Maar hoe het werkt, ja zo. En het houdt weliswaar geen stand. Maar ja, dan is er toch weer een hele generatie weer mee de vernieling ingeholpen. Zo gaan die dingen. En dan herhaalt zich dat op allerlei andere manieren. Dit was wel een erg gruwelijke manier, moet ik u zeggen. Maar er zijn ook andere methodes die gehanteerd worden. Maar je zou die laar niet onderschatten hoor. En we hebben de hele dag tot aan dat de zon ondergaat, tot zonsondergang. De hele dag hebben we met die strijd van doen. De strijd tegen Amalek. Tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. En ze bedienden zich inderdaad van de Filistijnen bij gelegenheid. Dat is hier nog niet aan de orde. Dat komt verderop in de geschiedenis, uiteraard. Hier gaat specifiek om Amalek. En daar staat, toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En Mozes, want daar waren ze. En Mozes zeide tot Jozua. En daar vind je de introductie dan weer van Jozua. Want die was je ook nog niet eerder tegengekomen. Wij kenden hem uit het boek, Bijbelboek Jozua, en omdat hij het volk Israël leidde bij de intocht in Canaan, in die strijd. Maar Jozua fungeert dus inderdaad als legeraanvoerder hier reeds. En hier komen we hem inderdaad voor het eerst tegen. In Rafidim. Rafidim wordt, daar moet ik eerst even over hebben, komt van Rafa. Zwak worden, maar dat is een, dat is eigenlijk de wortel van het woord. In de praktijk, Rafat wordt vertaald met spreiden, Rafida, dus het enkelvoud, Rafida wordt ook vertaald met uitspreiding, maar het wordt ook gewoon vertaald met vloer, de vlakte namelijk. Dat wat zich uitspreidt, dat wat je overal vindt, Daar waar je op staat, daar waar je op loopt, dat wat de basis is voor het hele leven, voor de weg die je gaat, dat is Rafidim. Zie? Kortom, overal waar je gaat in het leven, letterlijk en overdrachtelijk, heb je met die Amalekieten te maken, Rafidim. Zie? En dus met die likkers, die lui met hun tong. De lui die je wat influisteren. U weet wel, je kent het alleen uit de kinderboeken van W.G. van der Hulst of van wie het maar was. Hè? Dan hoor je zo'n stemmetje in jezelf. Heb je dan ook zo'n stemmetje? Ik heb nooit begrepen waar het over is, zo'n stemmetje. Ja, maar goed. Het was mij te plastisch geformuleerd kennelijk, maar dat was een stemmetje dat dan zei. Dat was een boos stemmetje. Dat was niet goed. Nou ja, en als je dan Pinocchio heette, dan had je een geweten nodig om dat stemmetje weer onder controle te krijgen. Dat is beter voor je neus. Nou ja, sorry. Mozes dan zeide tot Jozua, dit is de introductie van Jozua in de strijd, want Jozua gaat de strijd aanvoeren. Waar komt die Jozua nou ineens vandaan? Ja, dat weten we niet, later leren we wel het een en ander over hem, overigens. Maar hier niet, hij is er zomaar ineens. En als dit Griek zou geweest zijn, dan zou er gestaan hebben. Mozes dan zeide tot Jezus. Want Jozua is volstrekt de naam Jezus. Ik moet anders zeggen, Jezus is de Griekse, nou ja, een Griekse vorm van de naam Jezus. U weet, we zien dat is. Namen hebben in verschillende talen en soms in een en dezelfde taal verschillende verschijningsvormen. En dat maakt het wat lastig. Ik bedoel, iemand heet Lodovicus, maar je weet dat het gewoon Lodewijk is. Maar het had ook Louis kunnen zijn. Nou, het had ook Clovis kunnen zijn. Het is juist allemaal dezelfde naam. Maar in een andere taal dan wel dialect, dan wel spraakgebrek. Wat je maar hebben wil. En zelfs Jan kom je op alle mogelijke en onmogelijke manieren tegen. Want soms heet hij Jen. En Janis. En Johannes. En Jochanan. Of gewoon Ganan. Of Hanan. Of wat er wel was. Ik zal er wel een hele rij weer vergeten. Johannes, ook zonder de H, maar dat hoef ik op Urk niet uit te leggen, geloof ik. Kom je allemaal tegen. En hoe schrijf je je naam? Ja, zie maar. Het is verschillend. Bovendien, in het Italiaans wordt het Giovanni. U weet wel, daar hoef je niet voor bij Feyenoord geweest te zijn om die naam te kennen. Giovanni heet die man, weet u wel, van zijn voornaam. Maar het is gewoon Johannes. Dus zeg maar Jan. Dat komt allemaal voor. Dat zijn verbasteringen, maar het is dezelfde naam. En Jozua is de naam Jezus. Hoewel Jozua ook verbasterd wordt tot Jason. Om maar eens wat te noemen, redelijk bekende Griekse naam. Jason kan allemaal. Maar het moet je niet ontgaan. Dit is de naam van Jezus. Wat hier uitgebeeld wordt, maar dat was hiervoor ook al, is dat nieuwtestamentische tijd aanbreekt. De verlossing is tot stand gebracht, met Egypte is afgerekend. Wij zijn eruit, wij zijn wedergeboren, zijn een volk van God. We zijn onderweg naar het beloofde land, naar de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En onderweg zal de Heer ons voeden met zijn woord, met het manna, met het water des levens. Stromen van levend water immers zouden uit zijn binnenste vloeien en wij zouden ervan drinken en hoe het maar heten mag. En hij gaat ons ook voor in de strijd. Want wij zijn krijgsknechten van Jezus Christus. Zo heet dat in het Nieuwe Testament. En Jozua fungeert hier als een beeld van de Heere Jezus. Ja, de opgestane dan. En degene die weet wat wij nodig hebben, die gelijk als wij in alle dingen verzocht is geweest, enzovoort. En hij geeft hier leiding aan het volk. En Mozes zei tot Jozua, kies ons mannen en trek uit en strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Mozes wist ook hoe het moest, want hij wist dat het moet met die staf. Dat was, weet u nog, bij de farao en later bij de doortocht door de Schelfzee. En zei, wat sta je er nou? Neem uw staf, enzovoorts. En hiervoor, neem uw staf en sla op die rots. En nu zegt Mozes meteen, oké, ik zal met die staf op die berg gaan. Dan kan ik het goed overzien op de hoogte des heuvels. Ergens daar in Horeb, want daar zijn ze, in die buurt. De staf God zal in mijn hand zijn. Waarom ook niet? Want de staf, zoals gezegd, is de uitbeelding van levenskracht. Zo je wilt van opstanding, maar van levenskracht in het algemeen. En Jozua deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Hoe dat precies ging, ik heb geen idee. En Mozes, Aaron en Hur, dat dochtertje, ik heb een hekel aan die woorden. Het zet je zo vaak op het verkeerde been. Ik neem het maar gewoon zoals wat staat. En Mozes, Aaron en Hur. En die kennen we ook niet. Dat wil zeggen, Mozes wel, Aaron ook. Maar Hur kennen we ook niet. Nou ja, zijn zoon kennen. Nou ja. Ben, ja. Hur. Maar die heette trouwens officieel Judah, in het Engels. Het was een Engelse schrijver van het verhaal, hè? Judah ben Hur. Ja. Maar Hur kennen we niet, maar wordt hier geïntroduceerd. Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels, gedrieën, met de staf meenemend natuurlijk. En er geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Ik heb altijd toch het idee dat het niet maar de handen waren, maar dat het ook de staf was. Want Mozes moest altijd de staf hanteren. Handelen. Handelen, weet je iets. Hij moest ermee zwaaien. Hij moest hem op de grond gooien en weer oppakken. Hij moest hem uitstrekken over de zee. Hij moest ermee slaan op de rots. En als je nu die staf meeneemt, zal het niet zijn als hulp bij het lopen of bij het klimmen. Hij zal er iets mee moeten doen. En aangezien hij zijn handen opheft, neem ik aan dat hij de staf dus inderdaad opheft. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Of men het mij zo verteld heeft, of dat ik het zelf bedacht heb, weet ik niet. Maar in gedachten zie je dus die twee legers tegenover elkaar. En als de handen omhoog gaan, dan trekt Israël op en dan moeten de Amalekieten achterwaarts wijken. En als die handen van Mozes wat zakken, dan gaat het hele verhaal weer de andere kant op. Maar ik denk dat ze me dat op de kleuterschool zo verteld hebben of zo. Ik kan me niet voorstellen hoe deze dingen in werkelijkheid gaan dan. Hoe het gaat, men vermoordt elkaar. Dus je vraagt je af hoeveel slachtoffers er dan toch gevallen zijn. Dat is toch de hele business van het oorlog voeren in de praktijk. Dus ja, dat weet ik niet. Maar over casualties wordt niet gesproken hier. Dus ik laat het er ook maar bij. Kijk, bij voetballen kun je nog iets voorstellen dat iemand de overhand heeft. Dat is balbezit en kansen creëren. En weet ik veel, er gaat alleen nooit een bal het doel in. En daarna moeten ze terugtrekken op eigen helft, omdat de tegenstander weer zo sterk is. En hoe dat maar gaat allemaal. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen, maar bij een echte oorlog. Ik zou het niet weten. Maar zoiets. En er staat er, doch de handen van Mozes werden zwaar. En daarom namen zij een steen. Ik denk vaak, ja, die hebben ze altijd wel ergens bij de hand, zo'n steen. Bij gelegenheid vergeten ze de steen. En hebben de steen in vergetenis gesteld. Vind ik altijd leuk. Konden wij maar dingen in vergetenis stellen, denk ik wel eens. Nou zegt mijn broer altijd, ik heb een goed geheugen, ik vergeet het meeste. Dus dat helpt. Maar problematisch wordt het als je dingen hebt die je liever zou vergeten en ze ergens neerzetten in de vergetenis, zal ik maar zeggen. In vergetenis stellen. Maar dat wordt toch moeilijk. Maar de Heer zegt tot Israël, jullie hebben mij in vergetenis gesteld. Bij gelegenheid staat er. En ik vraag me ook altijd af hoe het in vredesnaam kan. Maar ja, het is wel gebeurd. Ze doen het. Maar er is een steen hier. Als er een nodig is, hebben ze er een. Bij andere gelegenheid hebben ze hem nodig en willen ze die niet gebruiken. Zo gaat het vaak met Israël. En zo gaat het bij ons ook nog steeds. Hè? Maar er staat er, daarom namen zij een steen en legden die onder hem. En de vraag is natuurlijk, is dat misschien dezelfde steen als waar het water uitkwam? En mijn antwoord is tegenwoordig, ja, dat is dezelfde steen. Tuurlijk is het dezelfde steen. Ja, niet letterlijk. Maar dat maakt geen verschil. Natuurlijk is het dezelfde. Weet je welke steen dit is? Het is de steen die zonder handen werd afgehouden en die van de berg af kan rollen. Hij viel op de 10 tenen van het beeld van Nebukadnezar. Alleen dat kan niet, want dat was in een droom. Maar het kan wel. Het is gewoon dezelfde steen. Het is ook dezelfde steen die voor het graf lag. En die weggerold moest worden. Het is gewoon een uitbeelding van Christus. Maar ja, dat kan ik wel zeggen, maar het wordt toch enigszins ingewikkeld. Mozes is de uitbeelding van Christus. Die zit op de berg, die houdt zijn handen omhoog, die heeft de staf. En daarvan is de overwinning afhankelijk. Althans, de overhand, zo heet dat dan. En de steen die ze nu nemen om hem te ondersteunen, zodat hij daarop kan gaan zitten, is net zo goed een uitbeelding van Christus. En daarna heb je nog daarnaast Aaron, en die is net zo goed een uitbeelding van Christus, en Hur is dat ook. En dat vind ik erg mooi allemaal. Dat het allemaal een uitbeelding is van Christus. Want daarna begint de symboliek pas. Natuurlijk was dit ook symboliek, maar ja, dat is de wel erg oppervlakkiger. Waar het om gaat, is dat al die dingen op verschillende wijze uitdrukking geven aan de hoedanigheden van Christus. Nu, vandaag, in onze dagen waarin wij te strijden hebben, nadat wij verlost zijn gewonnen, te strijden hebben tegen de onvrede macht en geestelijke boosheden in de lucht. Want zo is het vaak met typologie, dat is vaak ook het probleem, voor zover er een probleem is, van de Bijbelse symboliek, namelijk dat men die veel te oppervlakkig neemt. En daarna blijkt het dikwijls ook weer niet te kloppen. Komt het weer niet uit. Dan raakt men in de problemen en zegt men, oh, laat me zitten ook. En men vergeet het dan weer. Men raakt daarmee de dingen kwijt. Al die figuren hier zijn dus op een of andere wijze een type van Christus, maar altijd van een bepaald aspect daarvan, of in een bepaalde positie. Mozes in het algemeen staat voor het oude verbond, het woord des Heren. Alle beloften Gods, alles wat vastgelegd is vanaf de, wat hij heet, van voor de nederwerping der wereld, dat is Mozes. Jozua specifiek is een type van de Heer Jezus Christus, uiteraard zoals ik zei, na zijn opstanding, dat wil zeggen in deze tegenwoordige eeuw, als degene die met ons is, degene die ons voorbeeld is. Degene die hoofd geworden is van de gemeente dan sowieso, maar dan toch onder de naam Jezus. Daarom zei ik, dat is degene die gelijk als wij vlees en bloed deelachtig is geworden om vele zonen tot heerlijkheid te leiden. Dat is de formulering uit Hebreeën hoofdstuk 2. Die voert het een en aan. Jozua, voor de goede orde, wordt hierna in hoofdstuk 24 aangeduid als een dienaar van Mozes. Dat is in Exodus 24, vers 13. Toen maakte zich Mozes op met Jozua zijn dienaar. En Mozes klom op de berg Gods. Jozua wordt beschouwd als een dienaar van Mozes, maar het is een beeld van de Heer Jezus die een dienaar is van het woord van God als zodanig. Mag niet al te problematisch zijn. Een dienaar, maar in de praktijk en historisch, kennelijk dan toch de legeraanvoerder. De man met de sterren en strepen. In Numeri, daar wordt Jozua genoemd als een van de verspieders. Waar sprake is van, zendt u mannen uit, nummer 13 is dat, vers 2. De Heer sprak tot Mozes, zendt u mannen uit die het land Kanaan verspieden, het welk ik de kinderen Israëls geven zal. Van elke stam zijn er vaderen, zult gij lieden een man zenden, zijnde ieder een overste, of gewoon zijnde ieder overste onder hen. Kortom, het gaat om vertegenwoordigers van de diverse stammen van Israël. En dan krijg je dus de bekende verspieders. U weet wel, 001, 002 en zo verder. Dat rijtje is dat, hè? Tot 012, ja, precies. En van de stam van Ruben wordt het Samua, de zoon van Zakkeu, van de stam van Simeon, Safa, de zoon van Hori, van de stam van Juda, Caleb, de zoon van Jefunne, Caleb, die we later ook tegenkomen. En in vers 8, van de stam van Efraïm, Hosea, de zoon van Nun. Maar deze Hosea kennen wij als Jozua, al was het maar omdat dat staat in vers 16. Ter afsluiting. Dit zijn de namen der mannen die Mozes zond om het land te verspieden. En Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua. Maar het enige wat er met die naam gebeurt is dat er een J, een J, voorkomt. Want Hosea is Joshua en Jozua is Jehoshua. Dat wil zeggen de naam van de Heer. De afkorting daarvan, ja. De naam van de Heer wordt aan zijn naam toegevoegd, want Hosea betekent zoveel als redding, verlossing, redding. En dat de J ervoor maakte tot Jehovah is of geeft of brengt redding. En vandaar de toevoeging aan de naam. Andersom komt in de Bijbel ook voor. Luid die wier naam begint met je. Daarvan verdwijnt soms dat je. Bijvoorbeeld bij Jechonia. Die koning waarover een vloek wordt uitgesproken. Die heet dan bij gelegenheid Gonia. Dat is heus dezelfde. Het zijn twee delen van de naam. Trouwens, we kennen iemand die heet Johannes in het Nederlands. Dat is Johanan, maar hij noemt zich Ganan. Ja, dat is goed, dat is ook Jan, Juan, ja. Maar hij noemt zich Ganan, de J is eraf. Dat moet een goede reden hebben. Maar het is de naam van onze vaste gids in Israël. In het Nederlands heet hij gewoon, voor ons heet hij gewoon Hans. Maar hij staat geafficheerd als Hanan. Of Ganan is het eigenlijk met een geet. Ganan. En zo wordt hij daar ter plekke genoemd. Het is dus gewoon Johannes, maar zonder Jo. Dat wil zeggen zonder de naam des Heren ervoor. De man is dan ook stokongelovig. Maar hij weet wel de weg. En dat is prettig voor ons, ja. Toe maar. Maar Hosea krijgt dus de naam van Jehovah ervoor. En dus wordt het Jehoshua, namelijk Jozua, dat u dat weet. En daarna hebben we nog in Deuteronomium 32. Dat is natuurlijk aan het eind van de geschiedenis van Mozes. Dat zijn de afscheidswoorden van Mozes in Deuteronomium. Waarbij de macht wordt overgedragen aan Jozua. Dat is in Deuteronomium 32. Waar hij in vers 44 heet Hosea, de zoon van Noen. Maar het is dus degene die wij kennen als Jozua. Aardig is trouwens dat deze man, die type is van Christus op een of andere wijze, dat hij hoofd is van de stam van Efraïm. In ieder geval, die vertegenwoordigt hij bij de verspieders. En, maar Efraïm is de leidende stam, niet alleen van Israël, maar in het bijzonder van de 10 stammen van Israël. De eerste koning van de 10 stammen van Israël was dan ook Jerobeam uit Efraïm. Hebben we die nog? En de aardigheid is dat via Jozua uit Efraïm we terechtkomen bij de Heer Jezus, van wie hij een beeld is. Maar wat heeft de Heer Jezus met Efraïm van doen? Dan moet ik u zeggen, tamelijk veel, want zijn wettige vader heette Jozef. En Efraïm is de naam van de zoon van Jozef, toch? Er zit toch iets van Efraïm achter. En is nog heel wat anders, want hij heet de zoon van Noen. Maar in het Nieuwe Testament komen we ook een zoon van Noen tegen. Alleen, ja, het is Grieks, het Nieuwe Testament, dus ja. Helemaal letterlijk gaat het niet, maar hij heet de jongeling van Nain. Maar als je Nain met Hebreeuwse letters schrijft, staat er gewoon Noen, deze naam. Heb je dat? En de jongeling van Nain die genezen wordt, is uiteraard een beeld van de 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente geboren wordt. En de jongeling van Nain kom je dus later ook in Frankrijk tegen in de geschiedenis. Maar goed, dat is nou verder ons onderwerp niet. Maar het is een type van Christus aan het hoofd van de 10 stammen van Israël en langs die route als hoofd van de gemeente. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat is Jozua en dit was de introductie van Jozua in Exodus 17. Daarna hebben we naast Mozes nog twee man die Mozes helpen om zijn armen, zijn handen omhoog te houden. Want zo staat het daar. Hè. Er staat eerst in vers 12. De handen van Mozes werden zwaar, daarom namen ze een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. Nou ja, Jacob nam ook een steen, dat hij daarop lag. Toch? En bovendien, de Heer zelf zou op de steen staan, maar dat was in vers 6 nog. Ik zal al daar voor uw aangezicht op de rotssteen in Horeb staan. Een steen is namelijk een rots en dat kan een hele grote zijn. Dan kun je er huis op bouwen, want dat moesten wij ook leren. Waar moesten we trouwens ook zingen? Een wijs man bouwde zijn huis op. Je had van je leven nog nooit een rots gezien. Echt niet. Wij waren uit de klei getrokken. Maar goed. Maar een wijs man bouwde zijn huis op de rots en een dwaas man bouwde zijn huis op het zand. En bij mijn weten werden overal de huizen toch op het zand gebouwd, in ieder geval niet op een rots. Maar, hè? Dus het bleef in Nederland toch een beetje een moeilijk lied. Dus ja, mijn hersen zaten altijd in de kronkels bij de kinderbijeenkomsten, maar vooruit. Zoiets, maar een rots, daar zou op gebouwd worden. En de Engelse vorsten worden nog steeds op de rots gekroond, dat weet u toch, hè? Dat blijft zo. En hier in Nederland werd recht gesproken ook op een steen. Daar ging de rechter op een steen staan of zitten enzovoorts. En legendarisch is dat bij de oude Kelten dan wel de Galliërs, dat daar, recht gesproken wordt en gekroond wordt inderdaad op één steen. Zo is dat nou eenmaal. En dat is omdat die steen nou eenmaal de uitbeelding is van het onwankelbare. En dus van God en zijn woord. Vandaar dat het woord van God ook geschreven werd op steen. En toen werd de steen gebroken. Dan gebeurde toch echt iets sensationeels. Maar toen wel. Dus de steen dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis stevig totdat de zon onderging. Hij zat op een steen en zijn handen werden ondersteund. Dat is hoe het beschreven wordt. En wie er aan welke kant staat van Mozes, dat staat er niet bij. Maar Mozes staat uiteraard voor de Heer zelf, degene die het woord van God vertegenwoordigd, gerealiseerd heeft, die de wet vervuld heeft en daarmee ook het nieuwe verbond in werking gesteld heeft. Aaron, nou ja, dat is weinig aan uit te leggen, denk ik toch. Hè? Het is wel avant la lettre, zo heet dat in het Frans, nee, het Nederlands ook trouwens. Maar hij wordt geacht de hoge priester te zijn. Het hoofd van de dienst aan God. Ik weet het, dat is hij hier nog niet. Maar hij heeft die functie inderdaad avant la lettre al vervuld. Dat wil zeggen, voordat het werkelijk zwart op wit staat, vervult hij deze functie al. Want hij was de woordvoerder voor Mozes. Hij was de mond van Mozes. En alle woorden die de Heer zou spreken tot wie dan ook, en Mozes moest dat doen, dan was het in de praktijk toch Aaron die dat deed. En dat is en blijft de functie, de eerste functie van de hoge priester, namelijk het woord van God te bewaren en dus te spreken en er hoofd van dienst zijn onder alle omstandigheden. Dat wil zeggen, waar dat woord gesproken, dan wel verklaard, dan wel gepredikt moet worden, is de hoge priester de hoogste baas. Dat is wat het is. En hij is ook verantwoordelijk dus voor de bewaring van de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds, in de tabernakel, in het Heilige der Heiligen en later in de tempel. Daar is hij voor, hij is in die functie geboren, want niet alle mensen zijn gelijk, ook niet alle mensen hebben dezelfde rechten en ook niet alle mensen hebben dezelfde plichten. Dat is ook in hoge mate nog genetisch bepaald kennelijk, want priesterschap is een kwestie van afstamming. Nou ja, in de Bijbel, daar gaat het maar om, daar hebben we het nu over. Maar Aaron staat voor het hoge priesterschap. Het drukt zich uit in zijn naam trouwens ook, Aaron. Want Aaron, dat komt van Ir in het Hebreeuws. Ja, waarom men dat zo moet uitspreken, weet ik ook niet. Maar ik praat ook maar na, hè. Iets met dat Aaron begint inderdaad met een jot en zo, en erin en zo. Dus het is het woord voor licht. Ir of or, noemt men het ook wel. Or vind ik eigenlijk leuker, omdat het overeenkomt met het Franse woord voor goud. En het Latijnse ook trouwens. U weet wel, aura en aurora, dat is goud en het is ook de morgenstond, maar het is licht. Goud en licht zijn trouwens ook synoniemen. Vandaar dat een beetje kroonluchter. Wacht, nog een woord, kroon. Een kroonlichter, luchter, een ding wat licht geeft, is natuurlijk goudkleurig en liefst echt van goud. En vandaar dat de kandelaar in de tempel dan wel tabernakel van goud was, logischerwijze. Daar hoeft helemaal geen discussie over te bestaan. Altaren zijn soms nog van koper, dat kan nog. Maar een beetje licht dragen is uiteraard goud. En Aaron, zijn naam wordt vertaald met lichtdrager. Hij is de personificatie van het licht. Hij is verantwoordelijk voor het licht. Vandaar dat de priesters die hij onder zich had, en waarvan hij de baas was, verantwoordelijk waren voor het licht van de kandelaar in de tabernakel en later de tempel. Zoals ze de lichtbrandende houden. En de lampen snuiten heet dat. Die pitjes bijknippen. enzovoort, zorgen dat dat in werking blijft. Daar zijn ze verantwoordelijk voor het licht. In het Nieuwe Testament kom je trouwens ook iemand tegen met die naam, maar dan wordt het Grieks. En dan wordt het dus met de uitgang us erachter, zoals zo dikwijls, net als bij Jezus. En dan heet hij Jairus. Maar dat is gewoon de naam Aaron. En de dochtertje van Jairus, dat begrijpt u, die is een beeld van het Joodse volk, voortgekomen uit het Oude Verbond enzovoort. Het volk levend onder dat Oude Verbond en onder het priesterschap naar de ordening van Jairus, dan wel Aaron, dat is gestorven. Maar zal in de toekomst alsnog tot leven gewekt worden. Intussen is er een andere vrouw, actief en levend. En dat was de bloedvloeiende vrouw. Die dus een beeld is, niet van de twee stammen, maar van de 10 stammen van Israël. Maar Toma is allemaal rijke symboliek in de Bijbel. Maar dat hoef ik nou natuurlijk allemaal niet te bespreken. Aaron is nou het uitbeelding van het priesterschap van Christus. En Aaron is een type van Christus, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Begrijp me niet verkeerd. Christus is niet een Aaronitisch priester. Hij is niet priester naar de ordening van Aaron. Dat is volstrekt onmogelijk. Hij stamt namelijk niet van hem af. Is zelfs van een totaal andere stam. Dat staat ook in Hebreeën 7. Maar hetzelfde Hebreeën 7 zegt wel degelijk dat Aaron een type is van Melchizedek. Dat wil zeggen dat het Aaronitisch priesterschap of hoge priesterschap een type is, een voorbeeld is van het priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. En dat is wat je hier vindt. Aaron hier is een uitbeelding van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is dus Christus in de priesterlijke functie. Hebben jullie? Dan hebben we er nog één, want dan hebben we nog Hur, van wie we helemaal niks weten. Dus je moet het met de naam doen. En het aardige daarvan is dat het woord her, zoals men het in het Hebreeuws schrijft, gewoon het woord is voor geest, maar dan achterstevoren. Ruach, ja precies ja, Ruach. Hij heet dus eigenlijk ook Goer. Want het is niet een he, maar het is een geet aan het begin van zijn naam. Maar vooruit maar weer. In Brabant denken ze daar enigszins anders over. Het verhaal van de zachte g en de harde g. En de... Als je heel hard wordt, wordt het een k. Als je nog harder wordt, wordt het zelfs een q. Dat is de hardste. En daartussendoor kennen we ook nog de c. En dat is ook een harde. En de h erachter wordt ca. Dan wordt hij weer wat zachter. Het is een heleboel getop over. En veelal maakt het niet uit, omdat de mensen de letter toch niet uitspreken. En als ze hem wel uitspreken, wordt hij vanzelf keihard. Dat is met die keel, of die dicht gaat of niet. Dat is een beetje subtiel. Dat hangt ook van de hele tongval af. En van de fysionomie. En van de volksaard. En weet je veel. Dus laat me zitten. Maar her, goer. Eva heette trouwens ook. Geva. Met een harde CH. Geva. Alleen het is gelezen alsof het een H was. Dat is namelijk moeilijk te onderscheiden. Als het niet duidelijk genoeg geschreven wordt, dan wordt het Heva. En aangezien de Grieken, met hun Septuaginta, aangezien de Grieken geen letter H schrijven, is zij dus de wereld ingegaan als Eva. Noem nog zo'n voorbeeld. De man heet Noach, maar de GH aan het eind is gelezen als CH aan het eind. De G is gelezen als een H. En daarna in het Grieks verdwijnt die letter dus, want er is geen letter voor in het Grieks. En dan hou je Noah over of Noé. Het is me dat u het weet, het is heel handig dat je dit weet voor je kruiswoordpuzzels. Maar, toch maar. Dat u niet denkt dat hij Nu heette. Noé. Noah. Maar het was Noach. Tamelijk hard. Maar zoiets. En Hur staat gewoon voor de geest. U zult zeggen, maar waarom staat het dan achterstevoren? Dan zeg ik, nou, daar moet u helemaal niet van opkijken. Want geest, per definitie... Dat is geen stopwoord, hoor. Per definitie... Geest is onzinnelijk, is ontastelijk. Geest is buiten de waarneming. Geest doet geen lampjes branden, doet geen belletjes rinkelen. En dat is heel vervelend voor de parapsychologen in Utrecht. Maar dat doet er nou niet toe. De geest kan je niet zien. Dus als hij ergens is, dan is het altijd achter een façade. Achter een vermomming. En hiervoor, nou in de volgende hoofdstukken natuurlijk ook, kom je de geest tegen in de gedaante van een wolk. Maar die wolk is de geest niet. Het is de uitdrukking ervan. Er is altijd een plaatje voor. En in dit geval, de man heet niet Ruach, dan zou je gewoon geest heten. En dat is hij natuurlijk niet. Dus dat wordt weggewerkt door de term om te keren. Zoiets heet een anagram. Een letterkeer. Dat is een goed taalkundig gebruik overigens. Komt nogal eens voor. En dat is hier dus kennelijk ook gebeurd. Maar Hur is een uitbeelding van de Heilige Geest. Maar dat lag ook wel erg voor de hand. Omdat als je niet al te zeer geremd wordt door allerlei theologische, dan wel christelijke vooroordelen, dan kom je vroeg of laat bij het lezen, dan wel bestuderen van de Bijbel, vanzelf tot de conclusie dat de Heilige Geest niemand anders is dan Christus. En waarom heet hij Geest? Ja, omdat hij niet zichtbaar en tastelijk in ons midden is. Hij heet geest omdat hij, en zolang hij, in het verborgene werkt. Dat is wat het is. En vandaar dat je in de Bijbel bij gelegenheid ineens leest, de Heere is de geest. En waar de geest namelijk de Heer is, daar is vrijheid. Wat was dat, 2 Korinthe 3? Klopt wel. Zo, ik ben altijd in de war, die Korinthebrieven die zijn zo langdradig, sorry, maar het is zo dat ik nooit die hoofdstukken kan onthouden, maar ik dacht dat het 2 Korinthe 3 was. En de mooiste vind ik persoonlijk, die hou ik er altijd standaard in, daarom geef ik hem u ook even mee, dat is die uit Romeinen hoofdstuk 8. Dat is een kwestie van smaak als ik zeg, het is de mooiste, ik vind het de mooiste. Dat is Romeinen hoofdstuk 8, waar staat in vers 9 ongeveer, is vers 8 maar, die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Weg met de Filistijnen. Die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest. En dan moet je opletten, wat er nou gebeurt. Gij lieden zijt in de geest, zo anders, dat wil zeggen als het zo is, dat, zo anders, de geest Gods, dat is diezelfde geest uiteraard, hè? Gij zijt in de geest, als tenminste die geest Gods in u woont. En dan vervolgens, maar als dat niet zo is, zo iemand de geest van Christus niet heeft, en nu is ineens van God vervangen door van Christus, maar het is nog steeds de geest, die daarna heette de geest van God, en toen heette die dus de geest van Christus. Zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, en dan ben je het woord geest kwijt. En wat begon met geest in vers 9, eindigt met Christus in vers 10. En het gaat nog steeds over hetzelfde. Nou ja, over dezelfde. En als dat niet zo is, dan moet God dus wat anders zijn dan de geest van God. En dan moet de geest van God wat anders zijn dan de geest van Christus. En dat dan moet weer wat anders zijn dan Christus. Dan ben ik al bij een viereenheid. Dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Heb u dat? Bovendien staat er dan wartaal. Als het verschillende dingen zouden zijn. Probeer het maar eens te lezen alsof het verschillende dingen zijn. Gijlieden zijn niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in u is, dan is dat niet te volgen. Het gaat er maar om dat het volstrekt identiek is. Zie? Ik bedoel, het heet ook trouwens, eventueel heet het drie enigheid, hè? Niet Trinity, zei de Engelsman. William Jones zei dat. Niet Trinity, het is Triunity. Maar ik laat dat drie liefst maar weg, want er is geen enkele grond voor. Het had net zo goed vier eenheid of vijf eenheid kunnen zijn. Daag me niet uit. Want het had net zo goed kunnen zijn. Het is maar wat je meetelt. Het slaat gewoon nergens op. Wij zijn monotheïstisch, dat weet toch iedereen? Weet elke heiden. Ik hoop dat christenen het zelf ook weten. Wij zijn mono, we hebben maar één God. En Christus is de openbaring van het wezen van de onzienlijke God. En God is geest. En daarom heet die geest de geest Gods. En als Christus zich niet zichtbaar vertoont, dan heet die geest de geest van Christus. Dan heet die geest Christus en heet Christus de geest. Dat maakt allemaal geen verschil. Het gaat om degene die zich verbergt. En daarom kun je in de Bijbel, in het Nieuwe Testament lezen, dat dingen die de geest zou doen, dat die gedaan worden door Christus. En dat dingen die Christus zou doen, gedaan worden door de geest. En dat is gewoon omdat daar geen verschil tussen is. Want ik zei, dit vind ik de mooiste, maar omdat ik toch voorlopig hier niet mag terugkeren, kan ik u ook wel even nog Johannes 14 voorhouden, toch? Voor het zomer is 6. Johannes, wat zei ik, 14? Ja. Johannes 14. Vanaf vers 15. Indien gij mij lief hebt, zo bewaart mijn geboden. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Zodat de vraag eerst is, wie is de trooster? En het antwoord is, dat is de Heer Jezus. En daarna is de vraag, en wie is de andere trooster? Want hij zei, ik zal u een andere trooster geven. Niet, ik zal u een andere geven, die zal u troosten. Ik zal u een andere trooster geven. Hoeveel troosters zijn er dan? Twee zou je dan denken, toch? Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijven in der eeuwigheid. Dat suggereert dat de Heer Jezus niet bij hem blijft. Nee, dat zei hij ook, zo begon het hoofdstuk. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en zo. Dat zei hij, toch? En waar ik heen ga, nou ja, gij weet de weg. En Thomas zei, we hebben geen idee. En doe maar weer. Want als je de weg wil weten, moet je niet bij Tom wezen. Maar die maak ik ook weer terzijde. Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En die zal bij u blijven. Want ik ga heen. En er komt een andere trooster, die zal bij u blijven. Maar hier moet je al eigenlijk weten hoe het verhaal in elkaar zit. Want de afscheidswoorden van de Heer Jezus waren ongeveer in het Matthäus-evangelie. Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. En daarna trouwens ook nog. Maar dat het zo heet, dat is natuurlijk omdat in deze eeuw de Heer zich verbergt en niet zichtbaar in ons midden is. En dus zegt hij, maak je geen zorgen, ik ben erbij hoor. Ik ben bij u, ik zal u die begeven niet verlaten, maar dat zei hij tegen Jozua. En hier zegt hij, ik zal bij u zijn tot in eeuwigheid. Want kijk wat hier staat. Ik zal de Vader bidden, hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft in de eeuwigheid. Namelijk de geest der waarheid. Later heet dat, die heet zo omdat die geest u in heel de waarheid zou leiden. De geest der waarheid, welke de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar gij kent hem, want hij woont bij u, hij blijft bij, niet hij zal bij u blijven, er staat, hij is bij u. En hij zal in u zijn. En omdat het nou bijna Pinkster is, kun je zeggen, nou ja, dat weten we, want die geest zou in ons zijn, zou in ons wonen. Maar lees dan de volgende zin. Hij zegt, ik zal u geen wezen laten, ik kom tot u. Toen heeft iemand stiekem het woordje weder ertussen gezet, maar dat staat er niet. Dat is in strijd met de context trouwens, hoor. Het punt is, die andere troosten is dezelfde trooster, maar in een andere hoedanigheid. Namelijk niet als de man die met hen de weg oversteekt, om zo te zeggen, maar als degene die in hen zou zijn, maar nog steeds zijn werk zou doen, want de geest zou ons in heel de waarheid leiden, want de Heer Jezus leidde zijn discipelen ook in de waarheid. Men lezen trouwens, drie hoofdstukken verder, hoofdstuk 17. Daar staan die dingen ook allemaal. Ik heb ze uw woord gegeven en ik heb ze bewaard enzovoorts. En ik heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid en wat het maar was. Kortom, het werk van de geest aan en in, en eventueel natuurlijk ook door de gelovigen, is niet anders dan het werk van Christus aan en in en door de gelovigen. En als je dat niet in het oog hebt, ja, dan krijg je die merkwaardige ideeën over, ja, dan kan het wel zijn dat je gelovige bent, maar dan moet je nog wedergeboren worden. En als ze daar geen probleem mee hebben, zeggen ze, ja, nou ben je wel wedergeboren, maar nou moet je nog de geest ontvangen. Wat heb ik dan ontvangen toen ik tot geloof kwam? En wat werd er dan geboren toen ik wedergeboren werd? Toen werd ik namelijk uit de geest geboren, zo heet dat in Johannes 3. En wat uit de geest geboren is, dat is geest. En dan ben ik wedergeboren, komt iemand mij vertellen dat ik nog de geest moet ontvangen. Dat schiet toch niet op? Dat is gewoon hetzelfde. En dan kan je altijd nog zeggen, ja, maar de Heer Jezus moet nog een jaartje komen wonen. U merkt dat ik wel degelijk kindersamenkomst geweest ben, toch? Dan moet de Heer Jezus nog geen, het wordt wel een beetje druk daar. Christus in u, Jezus in u, de Geest in u. En dan hebben we nog wat ontvangen toen we wedergeboren werden, enzovoorts. En dan komen ze ook nog zeggen, nou moet je nog gedoopt worden met de Heilige Geest. Het is heel knap ingewikkeld geworden. Wat ik nu zeg, is dat men dus kennelijk helemaal niet weet wat die termen betekenen. Nou ja, dan houdt het gauw op. Daarom heeft een discussie over dit soort onderwerpen ook nooit enige zin. Je moet eerst weten hoe dat werkelijk is. En wat je dan dus leert is, de geest is Christus. En Christus is de geest. En hij heet geest omdat hij zich niet manifesteert. Hij verbergt zich maar en doet zijn werk in het verborgene. En daarom hebben wij deel aan een verborgen koninkrijk en aan de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. En daarom zien wij hem niet met deze ogen en toch zien wij hem met eer en heerlijkheid gekroond enzovoorts. En toch lopen wij onze loopbaan ziende op hem. Toch? Hij is met ons en hij is in ons. Dat is wat het is. En dat is wat uitgebeeld wordt daar op die berg bij Rafidim. Daar op die vlakte, zal ik maar zeggen. Waar overal die Amalekieten zijn. De overwinning op die lui, die wordt bewerkstelligd door de overwinning van Christus. Uitgebeeld in een steen. Uitgebeeld in een staf. Uitgebeeld in de persoon van Mozes, als de vertegenwoordiger zo zonder meer van het woord van God. Maar ja, dat Mozes een type is van Christus, daar heb je twee volle hoofdstukken over al in de Hebreeënbrief, om maar eens wat te noemen. Hebreeën 3 en 4. Dus dat mag niet al te problematisch zijn. En daarnaast heb je dan Aaron, die een beeld is van Christus, maar dat is Hebreeën 5 vervolgens, geloof ik. En 6, als ik me goed herinner. Maar ongeveer daar in de buurt. En dan heb je nog Aaron, of heb je nog daarnaast Hur, die een uitbeelding is van de geest. En zal ik u nog eens wat vertellen, nou ook echt op. Want ik heb Romeinen 18 nog voor me liggen. Daar staat in Romeinen 8, dat wij niet weten wat wij bidden zullen. Ja, dat weten we wel. Maar we weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort. Dus wij doen ook maar wat. Maar de geest zelf bidt voor ons. Zonder dat er wat uitgesproken wordt. Want onuitsprekelijk wil zeggen dat er inderdaad niks uitgesproken wordt. De geest bidt voor ons. En het wordt herhaald in vers 27. Terwijl hij naar God voor de heiligen bidt. De geest, wat het betekent, daar gaat het nou even niet over. Er staat, hij bidt voor, de geest bidt voor ons. Ruach. Hur. Ruach, bidt voor ons. Romeinen 8, vers 26. En 27. En daarna, een paar versen verder. Vers 34. Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dan heb je dus letterlijk, de geest bidt voor ons, Christus bidt voor ons, en nou nog één natuurlijk. En dat is Hebreeën. De Hebreeënbrief. Dat is Hebreeën hoofdstuk 7. Daar gaat het over de priesterschap van Christus, dat beter is dan en anders is dan dat van Aaron. Maar daar staat dat over Christus, vers 24 van Hebreeën 7. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die door hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Daar staat dus in een wat gecompliceerde zin dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek voor ons bidt. En dat is beter dan Aaron. Want in Exodus 17, daar hebben we weer aan weerszijden van Mozes, hebben we Hur, Ruach als uitbeelding van wat de geest voor ons doet, de geest die voor ons bidt. En aan de andere kant hebben we Aaron, die een uitbeelding is van het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek, die voor ons bidt. En middenin, de belangrijke man, is Mozes, die een beeld is van de opgewekte Christus, die voor ons bidt. En dan heb je de drie hoedanigheden van Christus bij elkaar. Los van de attributen, de steen en de staf. Hebben we dat? Een compleet beeld van wie Christus is. En niet de drie eenheid of iets dergelijks. Het gaat gewoon om verschillende aspecten van één en dezelfde. Degene die wij algemeen aanduiden als de Zoon. Zie? Nou ja, dat is een prachtige les. Dat is een samenvatting van heel onze bedeling eigenlijk. We zijn een verlost volk, we zijn onderweg naar het vaderland, naar de erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Met de woorden van 1 Petrus 1, vers 3 of zo. En onderweg hebben we inderdaad een strijd niet tegen vlees en bloed, maar wizenwaarachtig tegen overheden en machten, de geestelijke boosheden in de lucht. En in die strijd zijn we meer dan overwinnaars, om zo te zeggen, want er is iemand die voor ons bidt. Christus, de hoge priester, de Heilige Geest. En bidden krijgt dan, heeft de betekenis inderdaad van voor ons spreken. Onze belangen behartigen is eigenlijk de enige echte betekenis. En vandaar ook het woord trooster daarvoor. Want de trooster heet via allerlei vertalingen de advocaat, de parakletos. Degene die erbij geroepen is, die erbij ad spreekt. Voice, foca, dat is focare, dat is spreken, zingen zelfs, eventueel. Dat wil zeggen, het woord troosten, parakletos in het Grieks, wordt vertaald naar het Latijn met het woord advocaat. Degene die voor iemand spreekt, maar veel meer dan dat, degene die in iemands positie staat. U weet wel, welke vriend is onze Jezus die in onze plaats staat en daarmee onze belangen behartigt. Dat is Christus, dat is de Heilige Geest, dat is de hoge priester van het Nieuwe Verbond, enzovoort. Dit is wat uitgebeeld wordt zo vroeg in de Bijbel, maar het is specifiek gemeentelijke waarheid. En daar moeten we het bij laten, want het zal inmiddels wel weer de hoogste tijd zijn. Wij willen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen gaan en onze levens aan u mogen toevertrouwen. Ons mogen melden bij die troon der genade, bij die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, opdat wij ons zouden stellen onder zijn macht, zijn heerschappij, zijn leiding, opdat wij betrokken zouden worden in uw werk in onze tegenwoordige tijd. Eerst als het voorwerp daarvan, maar vervolgens ook opdat wij zouden betrokken worden in uw werk straks in de openbaring van uw koninkrijk. Wij danken u dat we deze dingen mogen leren zelfs uit deze oude geschiedenissen, die wij herkennen als uitbeeldingen van nieuwtestamentische en gemeentelijke waarheid. We danken u dat we in die geschiedenissen, in die beelden die ons geschilderd worden, onze heiland mogen herkennen die op ons toeziet, die op een berg is gegaan om voor ons te bidden, die weet wat wij nodig hebben en die bij macht is om inderdaad voor ons te zorgen. We danken u dat we daaruit mogen leven elke dag en dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen. En met die gedachte willen we u dan ook vragen, op grond van uw woord, wees u ons nabij en verheerlijk uw naam in ons. Bewaart u ons van de boze, om Christus wil. Amen.